denk dat we dat veel te weinig doen. En zelfs, nou ja, ik noem mezelf een geluksexpert, maar dat zelfs ik daarin nog echt altijd stappen kan blijven zetten. Ik denk dat we altijd kunnen blijven groeien. Maar dat we heel vaak niet optimaal kunnen genieten van het.
Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast voor jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In het tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Lisa, goedemiddag.
Goedemiddag.
En welkom en superleuk dat jij bij mij in een podcast wil komen.
Ja, super tof dat je hem als gast wil hebben. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
En misschien leuk om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten. En
ja,
misschien daarmee meteen goed om jou even te introduceren. Voor de mensen die denken, Lisa, welke Lisa hebben we het over? Zeker als ze zonder beeld kijken. Lisa van der Beke. En ik denk voor een heleboel mensen nog bekend onder jouw vorige podcast, de 100% Leflife Show. Inmiddels heb je ook alweer een nieuwe podcast waar je, ik zag alweer bijna 50 afleveringen zelf hebt opgeleverd. Dus dat gaat heel snel. Daarnaast ben je geluksexpert en schrijver. En begreep ik dat je nieuwste boek net uit is.
Ja, nou, schrijver is voor mij dus nog een beetje een wat nieuwe term. Want mijn eerste boek is dus echt letterlijk. Nou, ik heb hem echt gisteren opgehaald bij de drukkerij.
Ja.
Althans, ik heb officieel het boek nog niet, zeg maar, uitgebracht. En het komt 23 oktober uit. Maar ik heb gisteren het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen bij de drukkerij. Dus ja, het is bijzonder om voorgesteld te worden als schrijver. Dus leuk, dankjewel.
Ja, nou, in mijn ogen, als je een boek publiceert en dat in de markt zet, Dan mag je die titel met verve dragen.
Nou, dank je.
En hoe zou jij jezelf willen voorstellen? Als ik jou zou vragen, wie is Lisa van der Beke?
Ja, ik denk dat dit dan niet de eerste dingen zouden zijn waar ik mee zou beginnen. Dus vaak hebben we beginnen vaak met dat wat we doen. Straks vroeg iemand ook aan mij, en wat doe je dan? Nou, ik ben Lisa, ik ben mama, ik ben vrouw. Dat zijn gewoon praktische dingen die ik zeg maar ben. Maar ik denk dat ik vooral heel open ben, eerlijk ben, dat ik heel gezellig kan zijn. Maar ook iemand ben die het heerlijk vindt om zichzelf gewoon lekker terug te trekken van alle mensen. En gewoon helemaal in mijn eentje in bad lekker gaan of naar de sauna gaan. Ik vind het heerlijk om in stilte en rust te zijn. Maar ik hou ook wel heel erg, en daarom vind ik dit interview ook zo tof, echt van gewoon echt echte connectie, diepgaande gesprekken. Dus dat is even in het heel kort wie ik ben.
Ja, mooi ook. En ik ben het helemaal met je eens, hè. Om jou te introduceren is het fijn om de rollen, zeg maar de labels die de buitenwereld op je plakt, bepaalde herkenbaarheid te vinden. Maar wie ben je als mens is uiteindelijk veel, veel belangrijker om die verbinding met elkaar te kunnen maken.
Ja, eens. Ben ik wel ook even benieuwd, hè. Ik weet niet of het helemaal hoort, zeg maar officieel. Maar we hadden het al van tevoren gesproken. Ik mocht jou ook vragen.
Zeker.
Als jij jezelf, zeg maar, los van die rollen zou beschrijven, wie ben jij dan?
Ja, los van die rollen, hè. En dus, nou ja, dus dan neem ik aan dat je ook de rollen bedoelt als vriendin, dogmama tegenwoordig. inwoner van de geest, nog heel nieuw. Sinds nog geen week. Ja, dus
echt
wie
heel
ben ik?
Nieuw.
Ik denk dat ik echt een levensgenieter ben. Dus dat ik steeds meer kan leven. Dat ik denk, ja, we hebben je natuurlijk maar heel kort op aarde. Dus laten we dan ook echt genieten van die tijd. En daarmee ook echt dat verlangen om dat bij anderen aan te wakkeren. Een reiziger. Ik vind het superleuk om veel van de wereld te zien. Andere culturen te leren kennen. En daar echt in onder te dompelen. Ik heb ooit in 2008 tegen mezelf gezegd, zolang ik wil en kan, wil ik elk jaar één nieuw per land bereizen. En dan vind ik dat ik daar toch zeker 3 à 4 weken voor uit moet trekken om het ook echt te kunnen meemaken. Tot nu toe lukt dat. Dus ik heb best wat pintjes. Ik heb zo'n kurkmap met waar ik van die
Oh, leuk.
punaises in zet. En nou, die vult zich steeds meer. Zeker Zuid-Amerika, die is wat dichter bevolkt qua punaises dan de rest. Ja, dus levensgenieter, reiziger. Ja, wat nog meer? Ik denk dat ik die twee voor nu zou kiezen.
Dat wel echt kenmerken ook zijn van jou. Leuk.
Ja. En als we dan teruggaan naar jou, Lisa, en kijken, want nou ja, we hebben het gehad over wie je bent, wat je doet. Maar als we kijken naar eigenlijk jouw grote missie, wat is nou hetgeen wat jij op de wereld wil zetten?
Oh, dan beginnen we ook meteen zeg maar met het grote onderwerp.
Precies, precies. Laten we daar lekker in duiken.
Ik weet niet of ik één missie heb. Ik denk dat ik meerdere soort van submissies heb. Maar als ik hem zou moeten omschrijven in één missie, is het denk ik vooral, ik wil mensen in verbinding brengen. En dan in verbinding met elkaar, maar vooral ook weer echt in verbinding met zichzelf. Terug naar wie ben jij, zeg maar. Je had het net over, ik wil echt een levensgenieter van het leven genieten. Ik denk dat we dat veel te weinig doen. En zelfs, nou ja, ik noem mezelf een geluksexpert. Maar dat zelfs ik daarin nog echt altijd stappen kan blijven zetten. Ik denk dat we altijd kunnen blijven groeien. Maar dat we heel vaak niet optimaal kunnen genieten van het leven. Omdat we heel erg uit verbinding zijn met wie we zijn. Dat we heel erg zijn gaan leven naar wat we verwachten dat we allemaal horen te zijn. Als we het dan hebben over die vraag, zeg maar van net, van nou, wie ben je? Dat we dus vaak zeggen van nou, ik ben docent, ik ben geluksexpert, ik ben mama. En dat we daaraan een soort van ons leven leiden naar die labels en ons leven ook leiden naar hoe we hebben geleerd dat we moeten leven. Bijvoorbeeld, heel praktisch voorbeeld, we moeten ons bord altijd leeg eten of we moeten hard werken of dat soort dingen. In plaats van dat we onszelf afvragen, maar wat wil ik nou eigenlijk? Waar word ik nou gelukkig van? Wat heb ik nodig om mezelf goed te voelen? En dat mijn missie is om mensen daar weer meer naartoe terug te brengen. En vanuit daar dus de connectie met elkaar ook aan te gaan. In de openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid. Wat gaat er nou echt in je om? Maar ook met jezelf gewoon dat soort gesprekken te hebben. En daarin een soort van alle overtuigingen, bullshit, dingen die we aangeleerd hebben gekregen van kleins af aan, om dat weer een beetje af te pellen en daar weer bij toe terug te komen.
Ja, mooi. En waarom is dat zo belangrijk voor je?
Ja, ik denk dat dat is aangewakkerd na mijn eigen reis, zeg maar, naar binnen, naar mijn eigen stukje naar verbinding met mezelf. Even om helemaal mee terug te nemen. Ik heb een postnatale depressie gehad. Zo'n 5,5 jaar geleden, iets langer dan dat, is de diagnose gesteld. Mijn zoontje is inmiddels bijna 6 jaar en dat was destijds, dat was mijn eerste kindje. Ik heb twee zoontjes nu. Maar mijn depressie is een soort van het startpunt geweest in mijn eigen verbinding met mezelf. Ik was altijd iemand die een enorme controlfreak was. Ik was heel perfectionistisch. Ik was een enorme people pleaser. Ik stond voor iedereen altijd klaar. Ik zorgde dat altijd alles geregeld was. Behalve dat het met mij goed ging. Dat was zeg maar een soort van mijn allerlaagste prioriteit, allerlaatste prioriteit. En ik wilde zorgen dat ook alles helemaal altijd netjes en perfect was. En dat uitte zich in. Op school wilde ik altijd heel goed presteren. Dat deed ik dan ook. Maar ik deed er ook echt wat voor. Ik wilde zorgen dat het thuis allemaal netjes was. Ik wilde een soort van en de perfecte vrouw, en de perfecte collega, en de perfecte vriendin, en de perfecte werknemer. En noem het allemaal maar op, wat ik allemaal zijn. En dat lukte me ook vrij aardig totdat ik moeder werd. En ik dat ook nog eens perfect wilde doen, maar mijn bevalling alles behalve perfect liep. En ik vanaf dat moment eigenlijk in een soort van overlevingsstand ben gekomen. En het me niet meer lukt om alles perfect te doen. En daarin ben ik voor mijn gevoel steeds meer gaan falen. En lukt het me steeds minder om dingen te kunnen doen. En dan krijg je een soort van de versnelde versie daarvan. Maar daarin uiteindelijk trok ik het op een gegeven moment helemaal niet meer. En was ik zeg maar die verbinding met mezelf helemaal kwijt. Sterker nog, ik werd op een gegeven moment suïcidaal. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik dacht, het moet er ook anders kunnen. En dat ik in eerste instantie met de psycholoog in gesprekken ben gegaan, later allerlei trainingen, mindfulness, maar ook bij allerlei cursussen heb gedaan om te ontdekken, ja, maar oké, wie ben ik nou eigenlijk? En wat maakt me nou eigenlijk gelukkig? En naarmate ik daarmee bezig was, in gesprek ging met andere moeders. Ik heb ooit ook nog een andere podcast gehad. De Happy Me, Happy Mama podcast. Toen ging ik in gesprek met andere moeders. Later in gesprek met andere ondernemers. In gesprek met überhaupt andere vrouwen die veel bezig waren met persoonlijke ontwikkeling. Kwam ik er steeds meer achter dat ik niet de enige was die die verbinding met zichzelf kwijtgeraakt was. En ook, ik werkte destijds als psychiatrisch verpleegkundige. Ik vond het sowieso altijd heel interessant om gewoon ja, bij mensen het gesprek aan te gaan en echt uit te vragen wat er in iemand omging. Maar ook hoe het nou werkt allemaal in iemands brein met hoe die bepaalde dingen ervaart en beleeft. En nou, mensen gaven aan mij terug toen ik steeds meer met mensen in gesprek ging van je moet hier echt meer mee doen, weet je. Je bent hier echt goed in. En ik werd er ook heel blij van. Dus zodoende is dat denk ik een soort van mijn missie geworden in de loop van de tijd. Om daar ook meer mensen mee te helpen.
Ja, en je noemt echt in vogelvlucht een hele levensloop waarin. Dus je noemde heel veel dingen. Sowieso, volgens mij heb je best een heftige tijd meegemaakt. En ik heb het nooit zelf meegemaakt, maar ik heb één keer van dichtbij gezien hoe zo'n postnatale depressie iemand helemaal kan veranderen. Eigenlijk hormonaal gezien. Naar een heel ander mens. In dit geval, zij at eigenlijk niet meer. En zij heeft het twee keer meegemaakt. Zij wist, bij de eerste was het een overkwammender. Bij de tweede wist ze dat het misschien zou gebeuren. En daardoor was ze erop voorbereid. Dat je denkt, hey, hoe kan dat dat die persoon niet zo levendig. En zoals je zei, ik ging overal voor. En dat hij dan eigenlijk helemaal lijkt te verdwijnen op zo'n moment. Dat vond ik wel echt... Echt heel, heel heftig ook om te zien. En lijkt me ook heel naar om te moeten meemaken.
Ja, ik zal het, je kreeg het even in vogelvlucht. En dan kan ik er ook met. Dan praat ik er vaak ook een stukje emotielozer over, omdat dat dan het verhaal is. Maar het is wel degelijk echt een hele heftige periode ook geweest. En in eerste instantie vooral ook voor mezelf. Ik was vandaag, ik moet even denken, ik heb net lesgegeven als docent verpleegkunde dus aan, wat wel heel leuk was, aan derdejaars studenten die dan de minor sociale psychiatrie hebben gekozen, sociaal-psychiatrische zorg. En ik geef dan een vakles waarbij een van de laatste lessen gaat over suïcidaliteit. En ik had gisteren het boek gekregen en ik zei, joh, ik oefen altijd met hun, met hoe ga je met studenten of met mensen in gesprek die suïcidaal zijn. En ik zei, het is misschien wel van toepassing om even te delen met hoe dat destijds voor mij geweest is. En toen las ik een stukje voor uit mijn boek. En je zag ook gewoon studenten zeg maar, de tranen in de ogen schieten met hoe het hun raakte. Maar wat ik daarin ook beschrijf, helemaal in het begin, is dat in de hele tijd eigenlijk tot vlak de dag vlak voordat de diagnose gesteld werd, 5,5 maand na de bevalling, heb ik met niemand gedeeld hoe slecht het werkelijk met me ging. Zelfs mijn vriend wist het niet. Mijn moeder wist het niet. Ze zagen allemaal wel dat ik moe was. En dat ik het pittig had, zeg maar. Maar we dachten destijds ook nog. Het is onze eerste. Ja, weet je, alle ouders hebben het zwaar. Alle ouders zijn moe. Iedereen heeft slaaptekort en gebroken nachten. En het hoort erbij. Dus we hadden zelf niet eens door, zeg maar. Hoe slecht het ging. Ondanks dat ik al heel lang best wel intense gedachten had. En... ik had niet alleen gedachten dat het voor mij te veel was, maar ook dat ik mijn zoontje van alles aan wilde doen. En dat is voor mij met name het meest heftige geweest. Dat ik uit het raam wilde gooien, dat ik hem van de trap wilde gooien. Gewoon om uit pure machteloosheid, dat ik het gewoon zo niet meer trok, dat ik dacht, jij kan maar beter weg zijn, zeg maar. Want dan hoef ik dit in ieder geval niet te voelen. En dat is voor mij denk ik het meest heftig geweest. Plus daarna natuurlijk ook toen het wel bekend werd. Het hele vervolg daarvan. Het hele traject wat we vervolgens in zijn gegaan. Ik viel op dat moment soort van echt helemaal uit. Want dan is het soort van de last die ik al tijden heb gedragen. Die heb ik nu uitgesproken. Maar daardoor viel een soort van mijn energie helemaal weg, dus moesten anderen heel veel overnemen. Dus het is wel een hele pittige tijd ook geweest. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn omgeving.
Ja, dat lijkt me heel Ja, ik vind het lastig om daar de juiste woorden voor te geven, om dat met respect te beschrijven. Maar het idee dat er dus eigenlijk gedachten zijn die eigenlijk niet je eigen zijn. Dat je denkt, hé, ik wil misschien mijn kind iets aandoen, omdat ik gewoon van wanhoop niet meer weet wat ik zou moeten doen. Ja, dat lijkt me heel, heel intens. Ja.
Ja, en dat is ook hetgeen waar ik denk ik het meeste nog, want ik kan er nu over praten zonder te huilen, maar de eerste keren kreeg ik het überhaupt mijn strot niet uit. Laat staan dat ik er iets over kon zeggen. En waar ik het meeste, zeg maar, een stukje, ja, zoals we dat in de wereld van persoonlijke ontwikkeling dan noemen, heling op heb gedaan. Waar heel veel gesprekken, heel veel coaching, heel veel sessies, echt van allerlei soorten therapieën op losgelaten heb om daar ook. Ja, ik weet niet of ik er ooit oké mee zal zijn, maar voor zover het kan, accepteren dat ik dat destijds gedacht heb, zeg maar. En dat vond ik nog veel
Ja.
erger dan zelf suïcidaal worden.
Ja. En je zei al vanuit de psychologie en al de lessen zeggen ze natuurlijk vaak, ja, je grootste dieptepunt is uiteindelijk ook je grootste les. Dus je schetste al even toen je er heel kort overheen ging, van ja, dat is het moment waar ik eigenlijk rock bottom was en dacht, dit wil ik niet meer. En dat heeft
Ja.
vervolgens er wel voor gezorgd dat je die zoektocht omhoog met die drive om te kijken wat dan wel.
Ja, dat is wel. Voor mij is dat met name de avond, zeg maar, dat ik voordat ik naar de huisarts ben gegaan, ik ben toen ook echt. Ik heb 's ochtends vroeg toen de huisarts gebeld en gezegd: ik moet echt volgens mij nu komen. Dus ook meteen een dubbele afspraak. Het werd gelukkig heel serieus genomen. Ingepland. En toen is de diagnose gesteld. Maar die avond daarvoor stond ik echt voor Menno. Zo van: ja, schat, je moet me nu echt in huis houden. Want ik dacht echt: ja, er dus liggen 2 verdiepingen lage autosleutels. Anders stap ik in de auto. En ik rijd mezelf gewoon tegen een boom. En dat was voor mij echt de realisatie. Ik krijg nog kipvel van. De realisatie dat ik dacht: ja, dit kan gewoon zo niet langer. En ook het eerste besefmoment dat ik dacht. Zeg maar, ik werkte in de psychiatrie als verpleegkundige, maar ik had gewoon niet door hoe slecht het ging. Tot ik dacht, oh, maar nu wordt het wel echt heel serieus. Weet je, als ik zo concreet aan het nadenken ben over hoe ik dat dan ga doen. Ja, dit kan gewoon niet. En dat is wel ook, ik heb toen wel besloten, dit moet anders kunnen. Om wel daarin alles aan te grijpen wat er op mijn pad kwam om, zeg maar, die switch te maken. Dus ja, het was. Het was, ik zal het netjes houden qua taalgebruik, maar het was zwaar kloten. En het heeft me wel de schop onder mijn kont gegeven om uiteindelijk in actie te komen en dingen anders te gaan doen.
Ja. Is dat dan ook het moment geweest waarop die missie geboren is?
Heb ik nooit zo over nagedacht? Dat is een mooie vraag. Ik denk ja en nee. Ik denk ja, ik denk wel dat het moment dat het zeg maar, dat is de grootste switch geweest. Maar ik was toen alles behalve bezig met anderen daar ooit mee helpen. Ik moest eerst zeg maar zelf. Het was een soort van alsof alles om me heen was zwart. En ik zag me, zeg maar, zo'n heel klein gaatje was nog ergens een lichtpuntje. En dat was hetgeen waar ik me aan vastgreep. Eerst maar eens zelf zeg maar weer uit dat zwarte gat kruipen. Dus. De missie om er echt iets mee te doen is denk ik pas wat later echt ontstaan. Maar het zou, ja,
Ja.
misschien is het wel, ja, of dat is het conceptiemoment geweest en later kwam de echte geboorte.
Ja, mooie metafoor.
Ja.
Ja, wat ik veel zie is, ik spreek natuurlijk graag mensen die heel bevlogen zijn over hun missie en iets in de wereld willen zetten. En tegelijkertijd ook niet schuwen om die kwetsbare kant te laten zien. Hè? Ik denk dat het belangrijk is dat ze er allebei zijn.
Eens.
En ik zie eigenlijk twee sporen. Sommige mensen hebben eigenlijk geleidelijk een pad gelopen waarin het steeds een beetje scherper werd. Maar er zijn best veel mensen die op een gegeven moment ergens tegen een bepaalde lamp zijn gelopen. In een burn-out of wat dan ook voor versie. Waaruit ze dachten dit nooit meer. En eerst een proces kwam van zelfheling. En waaruit als ze er dan later op terugkijken, kijken van hé, maar dat is wel een moment geweest omdat ik zo sterk heb ervaren dat ik dit nooit meer wil. En dus ook andere mensen gun om daaruit weg te blijven. Dat met terugwerkende kracht dat wel op de missie is ontstaan, op die heel erg is versterkt of verscherpt van wat jij dan daarin naar andere mensen zou willen doen.
Ja, en ik denk dat als ik hem zo zie, denk ik voor mij vooral versterkt is. Want ik werkte wel al in de psychiatrie als verpleegkundige. Ik ben Ik ben vroeger bijvoorbeeld best ook wel wat gepest geweest. Ik heb ook wel, zeg maar, in mijn jongere jaren momenten gekend dat ik gewoon niet helemaal lekker bij zat en best wel last gehad van opmerkingen die mensen hebben gemaakt vroeger. En ik denk dat dat er destijds wel al voor heeft gezorgd dat ik interesse kreeg in überhaupt de gesprekken met mensen, zeg maar. Ik werkte niet voor niks ook in de psychiatrie, waarin ik mensen hielp om ook weer dat stukje verbinding met zichzelf te ervaren. Alleen dan wel op een, nou, nog iets andere manier dan dat ik het nu doe, zeg maar. Dus er zat er denk ik altijd wel ergens een beetje in. Maar na die depressie is dat wel echt heel erg veel versterkt, ja.
Ja, en als we dan weer zeg maar, op wat hoger niveau pakken en kijken naar die missie, hè? Wanneer denk jij aan het eind van het leven, hey, dit is wat ik op de wereld heb gezet, dit is wat ik hier wilde brengen. Hoe ziet dat eruit?
Ik weet niet of ik daarmee wil wachten tot het einde van mijn leven.
Jezus.
Sterker nog, dat weet ik wel, dat wil ik niet.
Ja.
Nou, ja, ik denk op het moment dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan en mijn eigen geluk en aan dat van een ander, en waarbij ik die en vooral heel belangrijk vind, dat daarmee ik kan zeggen dat ik geslaagd ben, zeg maar, voor mezelf in mijn missie. En ja, voor mij zit hij op meerdere vlakken. Maar als we het hebben over dit stukje. Ja, nu bijvoorbeeld met mijn boek. Ik heb het aan één iemand laten lezen die op dit moment in een postnatale depressie zit. Eigenlijk ook omdat ik wilde weten. Ik heb het vooral geschreven dat iemand daar kracht en steun uit kan halen. En omdat ik was benieuwd hoe ervaart zij het. En ik hoopte vooral dat het voor haar wat kon betekenen. En zij gaf aan van, joh, het geeft me een stukje erkenning dat deze gedachten oké zijn, dat ze er mogen zijn. En ook, het gaf haar kracht op haar grootste dieptepunt, gaf ze aan. En dan denk ik, ja, weet je, het is fantastisch als het boek straks heel veel verkocht wordt, bijvoorbeeld. Maar ik heb haar al kunnen helpen. En daarmee is mijn missie eigenlijk al geslaagd. Dus ik ben al daarmee geslaagd. En alles wat er nog bij komt, is mooi meegenomen. En ik heb al heel veel mooie mensen mogen spreken, ofwel in coaching, ofwel gewoon dat ik ze ergens tegenkwam en we stonden te kletsen. En dan denk ik, daarmee bereik ik het elke dag alleen maar steeds nog een beetje meer of zo. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, dus het gaat veel meer om eigenlijk die één-op-één verbinding waarin je voelt, ziet, hey, ik heb voor jou iets kunnen bijdragen in de vorm van kracht, inspiratie, wat dan ook. Waardoor jij weet, hey, dit is mijn fuel om te blijven gaan.
Ja, en waarbij ik dan wel ook de kanttekening wil plaatsen. Ik vind ook wel dat niet alleen ik dat dan doe, want die persoon zelf moet daar dan ook voor openstaan en er iets mee doen en zo, zeg maar. Maar
Ja.
ja, daarmee is het voor mij al wel vervullend en oké. Dus ik heb ooit een paddo-trip gedaan. Heel ander verhaal. Maar toen had ik echt zo het gevoel dat ik dacht, ja, weet je, als ik vandaag doodga, dan is het oké. En het is
Ja.
niet oké, want ik wil mijn kinderen zien opgroeien en ik wil nog heel veel leuke dingen doen. Maar tegelijkertijd, als je het hebt over mijn missie, ja, dan zou ik bij wijze van vandaag met vrede kunnen sterven. Dat wil ik niet.
Ja.
Maar dan is het al oké.
Ja, dus je leeft je missie al zo in die mate dat je niet terug zou kijken op je leven met spijt van had ik maar.
Nee, en ik zat laatst te denken van, nou, wat waren nou bijvoorbeeld mijn dromen? En heb ik nog dingen niet gerealiseerd? Ik heb nog wat dingen die ik wil, maar alles waar ik ooit van droomde, heb ik allemaal al gedaan. Alles wat ik spannend vond en wat ik wilde doen, als je het dan hebt over lef bijvoorbeeld, heb ik inmiddels allemaal gedaan. Dus het is niet dat ik denk van, nee, ik moet dit echt nog doen. Ik zou heel graag mijn kinderen op zien groeien en ik zou graag zien hoe zij later ooit vriendjes, vriendinnetjes. Ja, het kan alle kanten op natuurlijk. Ik heb twee jongens. Maar, en hoe zij misschien ooit later een relatie krijgen of gaan trouwen of weet ik veel. Dat zou ik heel graag mee willen maken. Ik wil nog heel veel plekken bezoeken. Maar ja, qua missie is het alleen maar elke dag is een bonus.
Ja, mooi. En je noemde al even kort qua lef. Heb ik alles al gedaan? Wat stond er op de lijst?
Nou ja, ik had bijvoorbeeld een van de dingen waarvan ik zoiets had van dit is iets wat ik heel graag ooit zou willen doen. En tegelijkertijd het doodeng vond, is ik wilde heel graag ooit een keer parachute springen. Want voor mij was zeg maar wat ik net zei, ik was altijd enorm controlfreak en ik wilde alles gewoon perfect geregeld hebben. Maar dat was vooral, ik wilde nooit de controle loslaten, want ik was bang dat het volledig mis zou gaan. En parachutespringen stond voor mij een metafoor van voor echt alle controle loslaten, want dan hing letterlijk mijn leven in handen van iemand anders. Had ik zelf geen invloed op. Behalve dan met de landing dat je je benen niet breekt. Dat is het enige waar je invloed op hebt. Maar voor de rest, zeg maar, als je in dat vliegtuig zit en je zit gezekerd en je hangt aan iemand, ja, diegene springt het vliegtuig uit, dat doe je niet. En diegene zorgt ervoor dat de parachute open gaat, et cetera. Dus dat was iets waarvan ik dacht, dat lijkt me heel cool als ik dat durf. Maar het lijkt me doodeng. Dus ik heb mezelf ooit voor het blok gezet. 3 jaar geleden, denk ik inmiddels.
Soort
Toen
van
heb ik.
letterlijk uit het vliegtuig geduwd.
Nou ja, voor het blok gezet. Als in, ik dacht, ik wil dit. Maar ik zou dit zelf in mijn eentje nooit gaan doen. Dus ik heb het cadeau gegeven aan mijn vriend voor zijn verjaardag. Dat we dat samen gingen doen.
Wilde je vriend wel?
Ja, hij wilde het wel. Ja. En toen is mijn moeder meegegaan. Die heeft op de kindjes gepast. Zodat zij, mama en papa, dat konden zien doen. Ja, het is 3 jaar geleden geweest, want Gijs was echt nog. Nee, het is nog maar 2 jaar geleden. Gijs was nog heel klein, er was nog geen jaar en Gijs is inmiddels 3. Onze jongste. Ja, toen hebben we dat gedaan en ik vond het echt fucking vet om te doen. Ik vond het echt
Vanaf het
heel leuk.
begin al of met terugwerkende kracht?
Nee, ik vond het. Ik had gedacht dat ik vol angst in dat vliegtuig zou zitten. En ik zat daar en ik dacht alleen maar, ja, ik had inmiddels al best wel heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En ik zat daar en ik dacht, oké, Lisa, kom maar op, weet je, het is nu of nooit. Dus ik weet niet, het was alsof ik, als ik dood zou gaan, dan was het ook op dat moment, nou, dan is het zo, dan kan ik er maar beter van genieten, zeg maar. Zo'n soort houding. Ik zat echt, oké, kom maar op, laat me zien, ik heb er wel zin in. En dan beginnen die vliegtuigen, die motoren te ronken en dat is zo'n heel klein vliegtuig, dus het schokt veel meer. Maar ik was niet bang. En dat vond ik vooral heel bijzonder om te merken. En toen sprongen we in de eerste paar seconden. En dan is het echt alsof je zo'n achtbaan, zo net over dat randje, zeg maar, schiet. En dan zo'n
Ja.
enorme spanning in je maag. Daar hou ik nooit zo van. Dat is niet mijn favoriete gevoel. Maar toen, ja, we stortten naar beneden met een vrije val van, ik geloof, 1,5 minuut hadden we een vrije val. Want we sprongen met sportspringers uit een vliegtuigje. En die springen hoger dan mensen die. Kilometer hoger volgens mij dan mensen die anders zeg maar een tandemsprong doen. Alleen er was verder geen tandemsprong op dat moment geboekt. Dus de vraag was, vinden jullie het oké om nog langere vrije val te hebben? Dus ik werd ook nog een soort van extra uitgedaagd.
Ja.
En we op een gegeven moment na die eerste seconde, wij stortten naar beneden. En ik was echt aan het schreeuwen dat ik dacht, ik vond het jammer toen de parachute openging en het in één keer heel rustig en zo en saai was. En ik gewoon om me heen kon kijken en met diegene kon kletsen achter me. Dat naar beneden starten bleek ik leuker te vinden. Ja.
En daarna ben je meteen nog een keer gegaan, of dat
Nou,
niet?
dat had ik zo gedaan. Waar het niet dat 's middags toen niet meer kon. En dan moet je weer apart reserveren en zo. Dus dat heb ik nooit meer gedaan. Maar ik zou het denk ik gerust zo nog een keer doen.
Ja,
Dus
mooi.
dat is een van de grote lef-dingen, zeg
Ja, zijn er nog andere die zo in je hoofd opkomen?
maar. Ja, ik heb tot 2 keer toe een eigen event georganiseerd. Ik wilde heel graag ooit op het podium staan, maar het leek me doodeng voor om een groep te spreken. Ik ben nu docent, maar dat even terzijde. Ik had het een aantal keer geprobeerd om bij iemand ergens op een podium, zeg maar, had ik mezelf gepitcht, maar dat werd ik steeds niet uitgekozen. En op een gegeven moment dacht ik. Oké, ja, dan moet je het zelf maar organiseren. Dus toen heb ik zelf een event georganiseerd. En toen dacht ik ook nog, dan doe ik er ook nog een vuurloop bij. Ook mezelf daar nog voor het blok gezet. Want ik had het nog nooit gedaan. En dan op mijn eigen event voor het eerst over een vuurloop. Terwijl je ook het event draagt. En dus op het podium gestaan. Vond ik ook best wel lef hebben voor mezelf.
Klinkt ook alsof de lat voor lef redelijk hoog ligt. Maar andere mensen denken, nou, misschien podiumangst, hè, is voor velen al een grote angst. Jij denkt, nou, dan ga ik maar een event organiseren, want podiumangst is nog niet genoeg. En dan doe je er ook nog een vuurloop bij. Was die georganiseerd door iemand anders die je daarin begeleidde?
Ik heb wel daarvoor iemand ingehuurd om dat stukje te regelen. Ja.
Precies, gelukkig.
Ja, nee, dat wel. Maar nou ja, weet je, dit zijn makkelijke grote voorbeelden. Maar lef voor mij zat hem ook. Weet je, dat zat er alleen al in om te vragen toen net na mijn depressie van joh, mam, zou je kunnen komen helpen dat jij de zorg voor Jens en het huishouden wat meer doet? Want ik trek het niet. Ja, weet je hoeveel lef dat vroeg, terwijl niemand wist hoe het met me ging. Dat was echt, dat vond ik doodeng destijds om überhaupt om hulp te vragen.
Ja, soms persoonlijk vind ik ook soms de dingen die misschien heel klein lijken, vergen meer lef dan dingen die heel groot lijken. Dus, en dat is natuurlijk heel persoonlijk, hè? Want voor anderen staan doodsangst uit voor op een podium of voor spinnen of een presentatie geven. Maar als ik dan naar mezelf kijk en bij jou ook, dan soms die kleine dingen waar je jezelf echt moet laten zien en blootgeven. En in dit geval hulp vragen op iets waar je heel kwetsbaar voelt.
Ja.
Dat veel meer lef vraagt dan zoiets groots.
Ja. Ja, ik weet nog dat ik een keer ergens bij een bijeenkomst was met vrouwen en daar werd iets gezegd en ik werd meteen getriggerd en ik zat helemaal in een herinnering van mijn depressie. Dus ik zat daar echt soort van de ogen uit mijn kop te janken. En dat iemand dan vraagt, wat is er? In de groep vrouwen die je totaal niet kent en dan vertellen wat er dan speelt. Nou, ik weet dat ik dat soort dingen, oh, dat dacht ik. Hoe ga ik dit doen? En dan daar openheid over geven. En dan superveel liefdevolle reacties. Nou, dat vroeg zoveel, ook als je het hebt over lef, zoveel lef om gewoon überhaupt iets daarover te delen. Maar dat, ja, dat is misschien zelfs nog op dat moment dan veel meer helend geweest dan uit zo'n vliegtuig springen. Ja.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen.
En ben ik ook even benieuwd, wat is voor jou een moment dat je denkt, toen heb ik echt heel veel lef getoond?
Nou, ik herken maar. Kijk, ik daag mezelf redelijk vaak uit om dingen te doen als naar parachutespringen staat nog op de lijst, omdat ik dat graag op een leuke locatie doe met iemand. Dus dan gaat het meer over de setting. Maar bungee jumpen, paragliding, dat soort dingen heb ik allemaal al gedaan. Spinnen, knuffelen. Een slang om je nek. Dus dat, daar zit voor mij niet zo'n lef in. Maar nou, bijvoorbeeld mijn podcast starten. Of kleine dingen als op social media. Of wat voor term geef je jezelf? Ik heb mezelf leiderschapsexpert genoemd. Omdat te gaan dragen in een markt waar iedereen je zo aankijkt. Van nou, wie ben jij? En dat vergt voor mij eigenlijk meer lef. Dan dat soort grote dingen. En dat zijn de dingen die je elke keer weer opnieuw doet. Het show up when you don't feel like it. En toch doorzetten. En op het moment soms als ik de impact nog niet zie. Ik ben redelijk ongeduldig. Dus ik zie graag. Ik geef nu de plant water. En ik kijk waarom groeien nog niet, zeg maar. En dat weet ik heel goed. En toch voelt het niet altijd zo. En dan dingen waar je dan tijd en energie in investeert. En nog niet zo snel de impact ziet als je graag zou willen, dan toch doorgaan. Ja, dat vraagt toch wel ook lef en doorzettingsvermogen, omdat er ergens een geloof zit. Ik doe het met een reden. En soms weet je niet direct hoe je tot een eindpunt komt, maar zit er wel het geloof dat je daar uiteindelijk komt. Maar dat vraagt wel om mezelf af en toe weer bij de les te brengen. Zo van, oh ja, doorgaan, weet je nog?
Ja, en die herken ik inderdaad ook wel heel erg. Dat je dan zoiets hebt van ja, en dat, ik kan dan echt denken, waar doe ik het nou eigenlijk ook alweer voor? Maar dan als je het hebt over die missie, is het wel heel fijn om daar weer even bewust van te worden. Van oké, maar wat is ook alweer, waarom doe ik dit eigenlijk inderdaad ook alweer? Zeg maar. En vanuit daar dan dus toch weer het voor jezelf opnieuw het avontuur aangaan. En ook, en ik denk dat dat iets is wat heel erg samengaat met lef, je ook weer kwetsbaar durven opstellen. Want je hebt wel het risico dat iets niet lukt of dat je afgewezen wordt. Of ik denk dat daar dat een reden vaak is waarom we het spannend vinden om dingen te doen die lef vragen. Want het risico is dat je gekwetst wordt.
Ja, of afgewezen, of
Of afgewezen. Ja, als je
ja.
afgewezen wordt, word je ook weer gekwetst. Ik wil heel even hier.
Ja. Ja, die herken ik wel. En als ik dan op mezelf betrek, ik denk dat ik heel lang heel goed ben geweest in me aanpassen op de ander. Dus afstemmen en vooral mijn aandacht naar buiten gericht. En dat met name, nou ja, ik denk de laatste 8 jaar, die weg naar binnen en die verbinding met mezelf veel sterker is. Waardoor
Ja.
ik en zelf meer kan voelen, maar daardoor ook dat als standpunt of beginpunt kan gebruiken om die verbinding met anderen te maken. Dus, en dat dus ook lef vraagt, want afstemmen op de ander voelt meer als een vaardigheid, een kwaliteit en iets wat je kunt ontwikkelen. Terwijl iets van jezelf laten zien en iets blootgeven is veel persoonlijker en veel kwetsbaarder. En ja, dat vraagt in mijn ogen meer lef. En ja, dus in die zin voelt het wel alsof ik in die zin de grote dingen, ik laat ze niet meer links liggen, maar ze hebben een andere plek in mijn leven gekregen sinds ik dit pad aan het bewandelen ben.
Ja, en mooi ook dat je daarin dus het lef hebt om die keuzes te maken.
Ja. Nou ja, net als bij mij, hè, dit wordt een beetje een duo-interview als het ware. Kijk, ik had het ook nodig om eerst tegen de lamp aan te lopen. Ik had heel lang die Only Way Is Up en goede corporate, staat leuk op je CV, weet je, heel internationaal, heel tof. En nou, was helemaal niet zo strategisch. En nou, ik bleef echt net zo lang doorwerken tot mijn lichaam ho zei. En ik voelde het wel ergens, maar ik wilde het niet. Want ja, opgeven was geen optie, want dat was falen en dat wilde ik niet. En nou ja, dan ging ik maar gewoon vooral harder werken om te zorgen dat het wel lukte. Want ja, in deze wereld waarin alles maakbaar is, ligt het toch aan jezelf, hè? Dus jij hebt de kans om het te doen. Ik ging daar
Is
echt aan
wat wel
kapot.
vaak geleerd wordt in ieder geval.
Precies, precies. Maar dan, ik overdrijf hem even, maar
Ja, ik snap hem.
zo voelde ik hem toen. En toen op een gegeven moment dacht ik, waarom eigenlijk? En ook nou ja, op het moment dat ik echt ziek thuis zat van mijn werk, toen dacht ik, dit nooit meer. Ah, ik ga nooit meer mijn gezondheid laten leiden onder mijn werk.
Want
Maar ook,
wat
weet je,
zei
als
je
dit het niet
lichaam?
is,
Je
wat
zei
dan
net,
wel?
mijn
Sorry?
lichaam zei ho. Wat was
Ja.
er? Wat speelde er?
Nou, uiteindelijk heb ik met een burn-out thuis gezeten. Maar het was al veel langer. Terugkijkend, hè, het is altijd zoveel makkelijker om het te beseffen als je terugkijkt. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik aan die baan begon, merkte ik dat ik heel hard aan het werk was. Dat het, nou, en het was, ging ook s'avonds en in het weekend door. Dus eigenlijk was mijn werk ging non-stop door, waardoor ik heel veel uren werkte. Maar ook merkte dat op het moment dat mijn laptop dichtging, dat mijn hoofd nog steeds doorging. En dat ik s'nachts gewoon wakker werd en nog steeds met mijn werk bezig was. Dat ik gewoon niet kon ontspannen op momenten. Ik had continu het gevoel dat ik tekort kwam. Ik was heel erg aan het haasten en ik haalde echt nul voldoening uit mijn werk. Nou, dat is niet een gevoelsding, maar ik dacht wel, wie wordt er nou beter van? Jij niet en ik ook niet, volgens mij. Maar iemand heeft bedacht dat het moet. En dit heeft meer urgentie dan de dingen waarvan ik denk dat we ze zouden moeten doen. En dus er waren wel steeds signalen, maar die wilde ik niet zien omdat ze me niet uitkwamen. En ik merkte dat ik emotioneel ging reageren op dingen. Dat was best een politieke omgeving. Dus nou, moet je stevig in je schoenen staan om met meningen en een manier van afstemmen, om het maar netjes te zeggen. En dat zelfs als iemand iets op een vrij subtiele manier deed, dat ik dacht, oh, ik word er helemaal verdrietig van, of dat ik bijna moest huilen. Dat ik dacht, joh, waar gaat dit over? Het is werk, we hebben het over inhoudelijk. Dus rationeel gezien wist ik het wel, maar dat ik echt merk, joh, als ik emotioneel op iets reageer, is echt een punt dat ik al ver voorbij mijn grenzen ben gegaan, omdat ik dan niet meer dat elastiekje zeg maar een beetje uitgerekt is. Maar pas op het moment dat ik echt dat een hele drukke piek had gehad en ik dacht, oh, na een jaar eindelijk, nu komt de rust, nu mag ik rusten, nu komt het goed. Toen kwam die man met de hamer en ik zat echt naar mijn scherm te kijken. Mijn hoofd deed het gewoon niet meer. En het was echt, ik vond het zo bizar. Ik zat echt naar mijn laptop te staren. En er ging geen informatie meer in en uit. Het was gewoon helemaal blank. En op een gegeven moment heeft mijn manager me ook naar huis gestuurd. Zo van, goh, ga maar even bijkomen. En dat vond ik heel moeilijk om te beseffen. Ook om te realiseren. Het was echt puur werkgerelateerd. Want ik kon prima met vriendinnen in de zon gaan zitten of iets leuks doen. Daar had ik alle energie voor. Maar ik hoefde nog maar naar mijn telefoon te kijken. En ik
En het
voelde
was
echt
meteen.
al hartkloppingen. En pas op dat moment besefte ik, ik had allemaal woorden gebruikt waarvan ik dacht dat ik metaforen gebruikte. Ik krijg er benauwd van, ik krijg geen adem, dat soort dingen. En pas op het moment dat mijn lijf echt stop zei, dacht ik, het is helemaal geen metafoor. Want als ik nu ga ik pas weer een beetje voelen. En mijn ademhaling zat continu daar. Ik merkte echt letterlijk dat ik druk op de borst had, niet kon slapen. En dat ik dacht, oké, dit heb ik dus een jaar lang genegeerd. En blijkbaar is dit mijn lijf die zegt, ho, dit nooit meer.
Ja,
Ja.
weet je, ja, en dat is dan ook wel zo'n besefmoment, maar dat heb je dan eigenlijk pas door op het moment dat het te laat is.
Ja.
En gelukkig niet helemaal te laat, maar wel dat je het al zo lang genegeerd hebt dat dus de weg naar herstel ook langer duurt dan het nodig heeft of nodig
Ja.
gehad zou hebben als je eerder, zeg maar, voor jezelf aan de bel getrokken had.
Nou, precies, dan, als je op tijd aan de bel trekt, dan is het niet herstel. Of tenminste, dan kun je gewoon een beetje balanceren met ja, het evenwicht. En op
Ja.
zich heeft de fase dat ik thuis zat helemaal niet zo heel lang geduurd. Ik heb mezelf 1,5 week gegeven en toen ben ik weer gaan opbouwen. Ik wilde het nog steeds niet accepteren. Maar daar was wel dat ik echt dacht, dit nooit meer. En wat dan wel? En juist door dat punt, dat ik dacht, oké, maar toen ben ik echt zeg maar volle kracht in de soul searching, wat dan wel? En ja, dat heeft wel een trend ingezet die waarschijnlijk minder sterk was geweest als ik niet zoveel pijn had gehad van dat moment.
Ja, mooi. En mooi ook dat je die stappen hebt gezet en daar nu anderen weer mee helpt.
Ja, precies. Dus soms is onze grootste pijn de grootste drijfveer om anderen te helpen.
Ja,
Ja, en
ik gun alleen altijd anderen dat ze nooit die pijn hoeven ervaren, maar eerder hopelijk signalen zien. Juist omdat we dit soort verhalen dus meer delen en dat mensen zelf gaan beseffen. Kak, weet je wat jij zegt? Ik heb het al tijden benauwd. Of, oh, dat herken ik ook wel, dat ik mijn grenzen niet aangeef en heel erg alles onder controle wil houden en heel erg mensen steeds aan het pleasen ben en van alles wil doen, maar ik loop mezelf een beetje voorbij.
Ja, eens. En tegelijkertijd zie ik ook wel steeds meer dat het ook een beetje een utopie is om mensen te behoeden van dat soort ervaringen. Misschien, ik heb zelf geen kinderen, maar als ik me dat indenk of hoe mijn vader dan over mij praatte vroeger, van joh, weet je, ik ga je niet continu bij de hand houden, want ik gun jou ook je eigen ervaringen. Maar ik kan wel bij je staan dat als het gebeurt, dat je er niet zo diep in gaat of dat ik je kan helpen om eruit te komen. En ja, ik denk dat dat op dit moment is hoe ik daar ook in sta zelf, ook zakelijk.
Ja, nee, voor mij is het en ik hoop altijd dat mensen dan een stukje ook reflectie op zichzelf kunnen doen en dat misschien niet zo ergens hoeft te zijn. En tegelijkertijd weet ik ook, soms, die had ik ook gewoon nodig, hebben mensen een harde les, zeg maar, nodig om een switch te kunnen maken. En als dat is wat het is en daardoor komt die transformatie, dan is dat ook denk ik hoe het moet zijn. Dus ja, ik denk dat ik allebei ja, op die manier
Ja,
naar kijk.
achteraf is dat altijd makkelijk, hè, te zeggen. Blijkbaar moest het zo zijn. En de
Op het
fase zelf
moment
is
voelt
echt
dat niet zo.
ellendig.
Nee.
Ja, precies.
Nee,
Ja,
op het moment is het alles
helemaal.
behalve.
Ja. En wel mooi hoe dat eigenlijk dus. We hebben hele verschillende dingen meegemaakt, maar wat het teweeg heeft gebracht in onze missie en wat we dan ook voor onszelf, maar voor de anderen willen, is heel vergelijkbaar.
Zeker. Ja, heel mooi.
Ja, een hele andere vraag, hè? Want nou ja, als voorbereiding op dit interview heb jij ook de impact scan ingevuld om eens te kijken hoe nou bij jou die balans is tussen lef, leiderschap en levenslust. En nou, ik was wel nieuwsgierig, hè? Want nou, ik ken jou nog vanuit die 100% Lefwijf podcast. En ik weet nog dat in jouw laatste podcast dat je zei van joh, het is tijd om te stoppen. Want ook ik ben veel meer dan alleen een lefwijf. Weet je, het is niet meer dat ik dat niet meer ben, maar het is een deel van mij en niet de hele ik. Zeg ik dat juist?
Ja, dat klopt, klopt zeker.
Ja, en ik was dus ook wel nieuwsgierig hoe dat in jouw vragenlijst terug zou komen, ook in vergelijking tot dit gesprek. En wat, nou, in dit gesprek hebben we toch een aantal voorbeelden gehad over lef en wat dat betekent. En ook momenten waar er niet zoveel levenslust was en hoe dat zich vertaald heeft. En wat ik wel mooi vind om te zien in jouw antwoorden is best wel een balans tussen die drie elementen. Inmiddels hebben ook best veel mensen hem ingevuld en vaak heeft er één heel erg de overhand of zijn er twee die stevig staan en soms is de derde er helemaal niet of die staat er één keer in. En nou ja, dan is soms de balans een beetje wankel. Hè? Als je een soort van tafel hebt met drie poten en er is er maar één die stevig staat, ja, dan is het echt een kracht, maar kan het ook een valkuil zijn. En eigenlijk in lijn met wat je zei in die laatste podcast, zie ik wel dat alle drie die poten, dat je die laat zien. Dus dat enerzijds het wel, dus dat je missie wil bereiken, dus die positieve impact heel erg vanuit leiderschap. Maar dat je ook vanuit het voelen productief bent en beslissingen maakt, bij jezelf durft te blijven. Dus ik vind die mix bij jou heel, heel mooi.
Oh, wat leuk om te horen. Ik zag die impact scan toen dacht ik, ik ben heel benieuwd hoe je dit gaat analyseren of wat je hiermee doet. Ja, nee, voor mij is het denk ik ook wel. Het is voor het een kan het ander niet uit, of sluit het ander niet uit, hoeft niet uit te zetten. En ik denk inderdaad wat je zegt, een tafel heeft in mijn ogen dan bijna nog altijd vier poten, maar goed, mijn salontafels hebben er drie.
Precies.
Maar dat het wel belangrijk is om het allemaal te hebben. Want nou ja, in die Lef 5 Show podcast focuste ik me met name dus ook heel erg op dat aspect van lef. En heb ik daar ook heel veel gesprekken over gehad. Waarbij lef voor mij op dat moment ook echt met name stond voor uit je comfortzone gaan. En dan dus ook je kwetsbaar opstellen. En dus het risico lopen om gekwetst te worden, afgewezen te worden, et cetera. En in combinatie ook wel met leiderschap. Maar ik merkte dat... dat stukje levenslust waar jij het dan over hebt, dat dat iets is wat met name in de laatste jaren voor mij steeds meer aandacht heeft gekregen. En wat ik wel als een hele belangrijke pijler ook zie naast dat stukje lef en leiderschap. Want je kan wel heel veel lef tonen en uit je comfortzone gaan en leiderschap nemen over je eigen leven. En ook leiderschap, zeg maar, als in het uitstralen wat je missie is en het delen van je missie. Maar op het moment dat jij jezelf daarin nog een stukje vergeet met wat heb ik daarin nodig en niet alleen maar beslissingen maakt met hoe kan ik dat lef en leiderschap slim en strategisch inzetten, maar ook voelt met wat klopt daarin. Ik denk dat je dan een heel belangrijk stuk uitsluit en ik kwam er op een gegeven moment achter, ik was heel veel met die twee onderwerpen bezig. En ik werd er niet langer gelukkig van. Dus ik miste juist dat stukje levenslust en ik was niet verre van... depressief opnieuw of zo. Ik heb destijds gezegd dat nooit meer, wat jij net zei. En dat gebeurt me ook nooit meer. Tenminste, daar ben ik van overtuigd. Maar het was wel dat ik dacht, ja, maar het klopt niet. En het vervult niet. Dus ben ik gaan zoeken naar, oké, maar hoe kan ik dat stukje geluk meer terugkrijgen? En nu die drie samen, ja, dat voelt echt lekker. Dus ik kan me wel heel erg vinden in dat je zegt... Dat het belangrijk is. En ik vind het ook wel leuk om terug te horen dat dat dus uit zo'n scan ook voortkomt.
Ja, nou, ik denk wat je zegt ook wel heel belangrijk is. En ik zie dat ook wel veel terug met mensen die ik werk. Hoogopgeleide, ambitieuze mensen, zowel in het bedrijfsleven als ondernemerschap. Die willen soms zo graag hun doelen bereiken dat het een beetje push wordt. Hè? Heel veel mannelijke energie, heel hard werken om daar te komen. En als je daar dan lef tegenaan zet, kan het risico zijn dat je jezelf heel erg gaat pushen uit die comfortzone nog meer, vaker, harder, sneller. En dat dus die lat ook steeds verschuift en helemaal geen voldoening geeft, omdat je alweer op weg bent naar die volgende. En alleen als je daar levenslust tegenaan zet, geniet van het proces, die stappen die je bereikt, ook weet te vieren, dat je daarin verbindt met jezelf, met anderen, dat je terug kunt kijken, hoe tof is het dat ik dat gedaan heb. En dat niet alleen denkt, maar dat ook kunt voelen, ja, dan is ook de reis de moeite waard. Want anders zijn het uiteindelijk vinkjes op je lijst. En ja, is die voldoening waar veel van onze harten op zoek naar zijn, die vind je niet bij het volgende vinkje op de lijst of die volgende of volgende.
Nee, eens. En ik denk dat dat ook maakt, om terug te komen op wat je toen straks zei, dat ook het gevoel geeft van, nou, oké, stel dat ik vandaag zou komen te overlijden of morgen zou komen te overlijden, dan is het oké, want ik kan ook die voldoening eruit halen. Weet je, ik haalde gisteren dat boek op en ik was echt door een dolle heen en ik ging mijn kindje, over wie het boek onder andere ook gaat, de oudste, die ging ik ophalen uit school en ik zei tegen hem, kom, we gaan naar de supermarkt en we gaan iets kiezen wat je lekker vindt en we gaan het gewoon even vieren en we hebben pannenkoek op met knakworst. En met avocado en kaas, daar hadden ze zin in. En pannenkoeken met slagroom en smarties. Gewoon even omdat het kon. Ja, maar dat vind ik dan echt zo leuk. Ja, en dan denk ik, ja, weet je, dat maakt het dan ook, dat soort kleine momentjes. En dan hun ook zien stralen. En dan, mama, mag ik het boek meenemen naar school? Heeft dit vandaag laten zien aan die juf? Ja, weet je, daar kan ik dan echt van genieten. En dat had ik eerder wel echt een stuk minder. Toen ja, daar gewoon nog minder de aandacht ook voor was.
Ja, mooi. Kijk, mijn hoofd is nog blijven hangen bij het beeld. Pannenkoek met knakworst en avocado.
Ja,
maar
het is eigenlijk gewoon pannenkoek met kaas en worst, zeg maar. Want we hadden ook nog kaas gesmolten. Dus kaas en worst en dan gewoon avocado. Ja, het is een beetje net als een wrap, zeg maar. Maar dan pannenkoeken. Dat was heel lekker.
Ja. Klinkt zo raar. Misschien moet ik een keer proberen. Ik kies zelf ook altijd, wat staat er op de kaart wat ik niet vaak eet? En dan met name... Dit is een rare combinatie, dus die ga ik proberen. Dus,
ja, zo heb ik ooit basilicum-ijs met vijgen op. Hè? Dat was echt vet lekker.
Ja, ik heb ooit op een bruiloft in Mexico hadden ze tequila-ijs. Was ook echt een aanrader.
Ja, nou ja, zo heb je. Ja, ik ben wel van de rare comics. Ik had vroeger altijd totaal random feitje over mij. Die zou ik op mijn over mij pagina moeten zetten. Ik had vroeger altijd boterhammen met roompaté en hagelslag. Totaal geen combi, maar het was heel lekker.
Ja, ik zou hem zeker op je over mij zetten, want ik denk niet dat
Ja.
er iemand anders is, tenminste tot het tegendeel bewezen is, die dat
Die dat
ook
eet. Ja,
doet.
nou, ik vond het altijd heel lekker. Dus ja. Nou,
Ja,
dat
maar
soort dingen.
om nog even terug te komen wat je zei, weet je, ik denk die momenten die misschien klein lijken, dat dat uiteindelijk de belangrijke dingen zijn. En het is misschien een ontzettende cliché, maar dat samen kunnen vieren en het ontdekken en die speelsheid en die blijdschap en de verbinding, dat is waar het uiteindelijk om draait in het leven.
Eens, ja. Ja, dus dat ik vind het wel heel mooi hoe je die drie elementen ook combineert daarin.
Ja, nou, dankjewel. En is er nog iets, want je hebt natuurlijk een boek geschreven, je bent de geluksexpert. Als iemand luistert of kijkt, want die interviews kunnen tegenwoordig ook met beeld bekeken worden, dat die zegt, joh, geluk. Zijn er bepaalde hacks of tips die je mij kunt geven om, als ik dat wat minder voel, om daar meer naartoe te bewegen?
Ja, ik kan er heel veel geven. Ik zit vooral te denken, welke geef ik nu mee? Ik denk dat het allereerst gewoon heel belangrijk is. Ik denk dat we die stap vaak overslaan. Dat we zijn vaak op zoek naar dan, nou ja, wat je zegt, letterlijk de hack of de tip, zeg maar, om dan weer gelukkig te worden. En ik denk dat we daarmee vaak voorbij gaan aan, oké, maar. Ja, hoe voel ik me eigenlijk echt, zeg maar? Dat we denken, ja, we zijn niet gelukkig. Maar hoe voel je je dan eigenlijk, zeg maar? Voor de een is niet gelukkig, is ik ben best wel gefrustreerd. Voor de ander is het, ik ben best wel heel erg gespannen. Voor de ander is het, ja, ik heb best wel veel angst. En voor weer een ander is het, ja, ik ben eigenlijk gewoon heel verdrietig. Of ik ben heel moe, zeg maar. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat allereerst voor jezelf te onderzoeken. Van, oké, maar waar zit het hem in? En waarin ben ik dan niet gelukkig? Want wat jij net bijvoorbeeld aangaf is, ja, voor mij was het echt heel erg werkgerelateerd, maar kon prima genieten van met mijn vriendinnen, zeg maar, in de zon te gaan liggen of op het strand. Dus dan ben je wel gelukkig, alleen niet in je werk. En ik denk dat we, een vriendin van mij, Sylvia Bogus, die zegt altijd, ja, ons brein is heel goed in een aantal dingen, met name vervormen en dingen veranderen en het generaliseren onder andere, die wilde ik eruit lichten, is een van de dingen die ons brein heel goed kan. En als we dan denken, we zijn niet gelukkig in ons werk, zeg maar, dat we dan ook meteen zeggen, ja, we zijn niet gelukkig in ons leven. En om allereerst voor jezelf stil te staan bij, oké, maar nou, hoe voel ik me dan daadwerkelijk? En op welke vlakken in mijn leven ben ik dan niet happy, zou ik zeggen? Ben ik niet gelukkig? En hoe zit dat bijvoorbeeld op mijn werk? Bijvoorbeeld binnen mijn gezin? Hoe zit dat in mijn sociale leven? Met mijn familie? En zo verschillende aspecten van je leven. Bijvoorbeeld qua woonomgeving kan ook een factor zijn. Hoe zit dat binnen die verschillende aspecten? En allereerst daar gewoon echt even bij stil te staan. En niet vanuit, ik ga nou eens even heel rationeel, zeg maar, analyseren waar het hem in zit. Maar ook echt voelen, oké, maar hoe is dat dan voor mij? En wat maakt nou dat ik daarin niet gelukkig ben? En dat, ja, dat proberen voor jezelf eruit te filteren. En tegelijkertijd kan dat ook een uitdagende zijn. Dus het kan ook heel helpend zijn om iemand daar gewoon jouw vragen over te laten stellen. Of een coach daarbij bijvoorbeeld in de hand te nemen. Maar ik denk dat heel vaak dat stukje bewustzijn een soort van overslaan. Omdat we heel erg aan het racen zijn, zeg maar. We zijn gewend, zeg maar, in onze maatschappij. Ik klik de televisie aan, ik zet hem op Netflix. Ik wil een romcom en hij speelt. En er komt ook nog eens geen reclame tussendoor. Of mijn kindjes die zitten dan achter de tablet en die zetten een YouTube-filmpje aan en na 1,5 minuut zeg maar, hebben ze een nieuwe prikkel nodig. Of soms zelfs al na 10 seconden en dan zit er weer een nieuw filmpje aan. En dat is een soort van in zo'n maatschappij leven waarbij het constant iets nieuws of constant de volgende tip. En we vergeten gewoon, ik merk het al in hoe snel ik praat, om gewoon even letterlijk zeg maar ruimte te nemen en stil te staan. En ik denk dat dat de allereerste stap is. En vervolgens als je daar wat meer bewust van bent, te gaan kijken, oké, maar hoe zou ik het überhaupt anders willen? Want ik denk dat dat ook een vraag is die we onszelf vrij weinig tot nooit stellen. Dat we wel fantaseren over het ideale leven, maar wat zou je nou eigenlijk anders willen? En daar echt over na te gaan denken. En dat je dan pas op vervolg tips of stappen uitkomt met hoe je dat dan zou kunnen doen. Dus ik denk dat dat, dit is misschien niet wat iedereen wil horen, maar wel de belangrijkste stappen zijn om allereerst mee aan de slag te gaan.
Ja, even stilstaan, bezinnen en naar het hele spectrum van het leven kijken, niet dat ene aspect. En dan vervolgens kijken van, hé, wat gaat er wel goed? En als er iets is waar ik niet tevreden ben, wat wil ik daar dan mee?
Ja. Ja, en dus niet meteen in de oplossingmodus, zeg maar, schiet. Ik had een gesprek met studenten over hoe ga je in gesprek met iemand die suïcidaal is. En daarbij is eigenlijk hetzelfde. Heel vaak de neiging om dan in oplossingmodus te schieten. Oké, maar wie kan je helpen of wat heb je nu nodig? Terwijl het is heel belangrijk om eerst stil te staan bij, oké, maar wat gaat er nou eigenlijk in je hoofd om? En wat maakt je zo wanhopig? En daarin door te vragen. En dan vervolgens, als je die fase, en dat ben je al een half uur verder bij wijze van in het gesprek, helemaal uitgerafeld hebt, dan door te kijken naar, oké, maar wat zou je dan eigenlijk willen? En daar helemaal uit te gaan diepen. En dan de oplossing, die komt dan vaak wel vanzelf of heeft maar zo'n korte tijd nodig. Het gaat veel meer om die erkenning geven aan en vervolgens vanuit daar verder kijken.
Ja, dat klinkt wel als erkenning voor het gevoel.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Ja.
En ook weten dat het ook oké is als je gewoon, en sorry voor mijn taalgebruik, want nu maak ik hem wel plat, maar als je je gewoon kut voelt, dat ook oké is. Want het is een soort van nog steeds, ondanks dat er wel veel meer over gedeeld wordt, denk ik nog steeds best wel taboe dat je je gewoon slecht mag voelen. Want ja, want dan vinden van alle andere mensen daar ook weer van alles van. Terwijl niemand kan constant happy zijn. Ik geloof wel, je kan elke dag echt geluksmomenten ervaren. Maar zelfs ik ben niet 24/7 elke dag happy. Dat gaat gewoon niet. En ik denk dat het heel belangrijk is om die gevoelens er allemaal te laten zijn. En oké te zijn met dat je je gewoon even kut mag voelen. En heel hard wil huilen of boos wil zijn of schreeuwen of wat dan ook. En daar niet direct aan voorbij gaat.
It's okay not to be okay.
Ja, die. Ja, en dat is niet per se altijd. Mijn tips zijn niet per se fijn om te horen, maar ze zijn wel het meest belangrijk, denk ik.
Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, het is al verleidelijk om te denken, ik wil naar geluk, dus ik blijf weg van alle pijn en ik ga alleen maar focussen op hoe alles blijer, leuker, positiever ombuigen. Maar ik geloof erin dat als jij niet de ruimte durft te geven aan wat er ook is. Want het is altijd allebei. Het is nooit zo dat je leven alleen maar roze geuren, maneschijn is. Nou, misschien een piekmoment. En je hebt het nodig om ook die andere emoties te kunnen doorvoelen. Om vervolgens wel al die tips te kunnen en naar het geluksmoment. Maar dat andere is ook onderdeel van wie je bent. En om gelukkig te kunnen zijn, is het belangrijk dat je ze allebei kunt doorvoelen, denk ik.
Ja, eens. En ik geloof ook, en dat wordt ook wel eens vaker gezegd, dat it will keep knocking at your door, zeg maar. Dat op het moment dat je... kijk, ik heb bijvoorbeeld eerder ook een burn-out gehad, maar dat was voor mij blijkbaar niet genoeg om een lesje te leren, zeg ik altijd. Ja. Op het moment dat je die gevoelens vooral maar weg blijft duwen en denkt van nee, ik wil gelukkig zijn. En ik denk dat het ook een beetje soms de valkuil is in het hele manifesteren, waar we nu, zeg maar, een soort van... de bubbel die ik steeds meer op zie komen. Ik geloof daar heel erg in. Ik geloof heel erg in de wet van de aantrekkingskracht. En ik geloof wel dat het heel belangrijk is om niet alleen te kijken naar, oh, maar waar droom ik allemaal van en daarop in te tunen. Maar ook te kijken naar, maar wat speelt er? En daar aandacht in te geven. Want anders dan blijft dat steeds maar terugkomen. En het is een beetje net als een soort sneeuwbal, zeg maar. Hoe vaker je die wegduwt, hoe groter dat die wordt. Want hij pakt steeds meer sneeuw. En dan komt hij op een gegeven moment komt hij de heuvel af. En dan, nou ja, dan word je dus depressief bijvoorbeeld. Dan komt het in een soort veel grotere les terug. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is om dat er ook te laten zijn.
Ja, helemaal met je eens.
We zijn al een uur aan het lullen ongeveer, hè?
Ja, ik wou net zeggen, ik denk dat wij nog een paar uur kunnen praten als we alles open... Maar dat het goed is om richting afronding te gaan. Ik wilde nog wel even checken, is er iets wat ik jou niet gevraagd heb, wat wel belangrijk is om nog mee te geven, om een goed beeld te krijgen van jou, van je missie, van wat je doet.
Nee, ik denk dat we heel veel besproken hebben. En als mensen nog vragen hebben, dan moeten ze gewoon mij of jou maar eventjes opzoeken op de socials en een berichtje sturen.
En waar kunnen ze je dan vinden?
Ik ben vooral te vinden op Instagram, onder mijn eigen naam, Lisa van der Veeken. En dan is dat Lisa met LIZA.
Yes. Ik wachtte op de A, maar die kwam niet.
Sorry?
Ik zei, ik wachtte op de A, maar die kwam niet. L-I-Z-A. Maar de I en de Z waren het belangrijkste voor het onderscheid, snap ik. Ja.
Ja, oh nee, L-I-Z-A. Ja, ik zei wel de A volgens mij, maar L-I-Z-A. Maar vooral heel veel mensen die denken altijd Lisa met een S, maar het is dus met een Z. Ik ben vernoemd
Snap
naar
ik.
dokter Lisa uit Medisch Centrum West. Fotospap, een mooie naam.
Kijk,
Ja, ik ben
goed om te
zelfs nog, er
weten.
zit ergens, de zorg zit er toch ergens in, zeg maar.
Ja. Nou, dan ik zal zorgen dat de links ook nog even onder de podcast gezet worden voor mensen die denken, hé, wat is het nou precies? Dat ze gewoon kunnen klikken. En dan wil ik je bedanken voor je virtuele komst
Ja,
en je
jij ook
openheid
weer.
in het gesprek.
Ja, jij ook heel erg bedankt. En dan ben ik even heel schaamteloos, maar we hebben het natuurlijk een aantal keer gehad over mijn boek. Het heet Kind, ik hou niet van jou. Mochten mensen denken, wat voor boek heb ik nou eigenlijk over? Dat is het boek en je kan het via de socials, kan je het ook gewoon kan je het vinden. Dus.
En dan, als je hem toch nog even noemt, in twee zinnen, waarom zou iemand je boek moeten lezen?
Het is een must-read boek, denk ik, voor alle mama's en ook papa's. Een deel van het boek is geschreven vanuit ook het perspectief van mijn vriend. Die iets intens hebben meegemaakt voor, tijdens of na de bevalling. En dat hoeft niet per se een depressie te zijn, maar gewoon als het niet zo is gelopen zoals je had verwacht. Ik denk dat je er dan heel veel erkenning en steun uithaalt voor jezelf.
Mooi. Dankjewel.
Jij ook heel erg bedankt. Vond het ook heel leuk. Dus bedankt ook voor dat mooie gesprek.
Ja. Wil jij weten hoe lef, leiderschap en levenslust je gaan helpen om meer impact te maken? Vul dan de Impact Scan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voicebericht waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead inplannen. En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt en dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Leaderize podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderize.nl of plan direct your call to take the lead via de link in bio. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.